Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En bewijs van zaken die men niet ziet. Maar eigenlijk, het woord God waarin men gelooft, is in de praktijk de vaste grond der dingen die wij verwachten, omdat God het heeft aangekondigd, want dat is de hele idee. Maar in de praktijk voor ons persoonlijke leven gaat het erom niet maar of God gesproken heeft, maar of wij inderdaad geloven wat hij gezegd heeft, opdat wij deel zouden hebben aan wat hij gezegd heeft en dus aangekondigd heeft voor de toekomst. De merkwaardige situatie is dat de mens altijd geneigd is om dat woord Gods te passeren. In het algemeen geldt dat natuurlijk voor de mensheid, dat men niet wil horen naar dat woord Gods, omdat men zichzelf interessanter vindt en de eigen creativiteit in de plaats stelt van het geopenbaarde woord Gods, en eventueel in de plaats van Gods eigen creativiteit, die van de Creator uiteraard. Men wijkt daar vanaf. Tragisch is het natuurlijk dat mensen in de eerste plaats tot geloof komen in het woord Gods en komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Zij hebben hem aangenomen, zij zijn kinderen Gods geworden, maar het blijkt dat in de praktijk van het leven van alle dag men gewoon doorleeft zoals altijd, er verandert niks. En er zal ook niks veranderen om de eenvoudige reden dat men zich voor het leven van vandaag niets aantrekt van wat God gesproken heeft. Want God heeft ons niet maar een hemel beloofd voor de toekomst, maar zoals gezegd vanmorgen, reeds voor het heden. En God heeft ons niet maar een toekomst beloofd, maar heeft ook inderdaad het een en ander beloofd dat hij zou doen aan ons vandaag, onderweg naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat wil zeggen, wij vinden in de Bijbel ook uiteengezet op wat voor wijze wij als gelovigen door het leven zouden gaan. En het idee is simpelweg dit, dat we ook daar ons, en juist daar ons afhankelijk zouden stellen van die Heer. Wat betekent trouwens in de praktijk geloof in God en in zijn woord, als het hooguit iets van doen zou hebben met een hiernamaals? Het gaat uiteraard om het hier numaals, om de woorden van Johan Bos nog eens een keer opnieuw te parafraseren. Het gaat om de situatie waarin wij vandaag leven. God heeft ons niet alleen gelaten in deze wereld. Hij beloofde bovendien aan zijn discipelen. Nou, hij zei in de eerste plaats, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zodat dat vaststaat. En het zou weinig betekenen in de praktijk, als het in de praktijk ook niet betekent, zie, ik ben met u, want dat zei hij daarna. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw, of hoe het dan maar vertaald is. En hij zei tot zijn discipelen, zie, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom tot u. Niet in de toekomst, dan gaat het niet over de wederkomst, daar in wat het maar was, Johannes 14 geloof ik, of 15. Ik zal u geen wezen laten, maar ik kom tot u en ik zal bij u zijn en ik zal in u zijn. En dat is de situatie waarin wij ons tegenwoordig dus als gelovigen bevinden. En dat zou natuurlijk een praktische betekenis hebben voor ons leven, maar dat kan alleen als we daaraan ook inderdaad de ruimte geven. Beter gezegd, als we de Heer ruimte geven in onze levens. En dat gaat natuurlijk niet als we de boel gewoon dichtspijkeren. Dat is wat een natuurlijke mens doet en dat is wat gelovigen ook geneigd zijn te doen. Zo van, dat maak ik zelf wel uit. En als er wat geregeld moet worden, wellicht zelfs als er iets bereikt of opgebouwd moet worden, dan doen we dat zelf wel. I have a dream. En dat zal ook wel altijd zo blijven, denk ik dan cynisch. Maar goed, maar we vinden in de Bijbel vele plaatsen daar enige zaken over vermeld. En ik neem u maar betrekkelijk willekeurig mee naar wat schriftgedeelten, waar gesproken wordt over die dingen die het geloof bedreigen en die dus als gevaar beschouwd moeten worden. Dat is in de eerste plaats nu 1 Timotheus hoofdstuk 1. Men kan natuurlijk een lijstje maken van Weet je wel, dan maken we een werkgroep, delen we elkaar op in groepjes, gaan we aan tafeltjes zitten in die andere grote gymnastiekzaal daar. En dan gaan we met groepjes van 6 man maximaal, gaan we met elkaar bespreken welke dingen zoal het geloof bedreigen. Ja, Marie, weet jij ook nog iets? Marie weet meestal wel wat namelijk, want die is immers wijzer geworden. Maar, dan kun je een mooi rijtje maken, dat heb ik ook geprobeerd, maar ja... Als je daarna terugbrengt naar de Bijbel, namelijk waar lees je die dingen dan in de schrift? Want daar gaat het uiteindelijk toch om. Dan kom je toch altijd in dezelfde schriftgedeelten terecht daarvoor. En ik zeg altijd, wij willen systematiseren, ik ook graag, maar de Bijbel doet het niet, doet het zelf niet. Dus als je de dingen uit de Bijbel wil bespreken of bestuderen, dan kom je nooit tot echt systematiek. Dat is een moderne vinding van ons. En soms denk ik dat systematiek bedoeld is om de boel dicht te spijkeren. Zo van hebben we het rijtje, hebben we alles gehad, dat was het dan. Enzovoort. Daar komt dan niemand meer tussen. En zo werkt het nou helemaal niet. Zo is het leven niet, zo is de taal niet. En zo is de Bijbel ook niet. Maar in 1 Timotheus lees ik dan... dat Paulus aan Timotheus schrijft... en u weet wat Timotheus wordt geacht... een oudste, een opziener, een herder, of hoe dat maar heet, een leraar te zijn. En Paulus instrueert hem en zegt dan in vers 3 van 1 Timotheus 1, gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Anders dan wat, is altijd de vraag. En het antwoord is, anders dan de gezonde leer, anders dan hetgeen de apostel Paulus geleerd heeft, kortom, anders dan wat overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en met de leer die na de godzaligheid is. Dat is 1 bladzijde verder of 2 in 1 Timotheus 6 vers 1 waar dat staat. Indien iemand een andere leer leert, en dus niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Let op, er staat niet eens over onze Heere Jezus Christus, maar de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Dat is namelijk de leer die naar de godzaligheid is, in de zin van die in overeenstemming is met de godzaligheid. Wel, als men daarvan afwijkt, is men ziek, staat er in 1 Timotheus 6 vers 4. Die is opgeblazen, oedemis. Dus de uitdrukking van hoogmoedigheid naar Bijbelse maatstaven. Dus de werking van zuurdeesem. Men blaast zich op tussen de waan van de dag en daarmee de hoogmoed. De dingen groter maken of doen lijken dan ze zijn. Maar goed, die is opgeblazen. Het is ziekelijk, hè? Dat begrijp je. Dus oedemie staat er ook inderdaad. En weet niets, maar hij raast en razen, dat is wat een mens doet als hij koorts heeft. Dat is het woord ervoor, namelijk voor koorts hebben, razen. Raaskallen, dat is wat je doet, als je ijlt heet dat, hè? Wegens de hoge koorts. Dan raak je het zicht op de werkelijkheid kwijt, dan gaat je hart te zwaar tekeer, dan pompt, gaat je bloed te snel rond in je lichaam enzovoort. Dat is... koorts hebben, loopt de temperatuur op en sommige mensen hebben dat alle dagen. Ze kunnen er oud mee worden, maar het neemt niet weg dat ze ziek zijn. Hebben die ook nog? Die raast omtrent vragen en woordenstrijd. Dat wil zeggen een strijd die alleen maar gaat om woorden en die inhoudelijk helemaal niks voorstelt. Of flauwekul. Politiek denk ik altijd aan meteen aan als ik dat woord lees. Woordenstrijd. Maar goed. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen enzovoorts. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand... Het zal je maar gezegd worden. Die een verdorven verstand hebben, dat is ook ziekelijk. En van de waarheid beroofd zijn. En ze menen dat de godzaligheid een winstgevende zaak is. Er staat dat de godzaligheid een gewin zij. Ik heb het nog opgezocht trouwens in andere Nederlandse vertalingen. Er staat inderdaad dat ze denken dat de godzaligheid, de godsvrucht, iets is wat winst kan opleveren. Ik dacht, zou u dat nog alleen maar zo lezen? Maar nee, er zijn heel wat vertalers geweest, allen eigenlijk, die lezen het precies hetzelfde. Die beschouwen het als iets waar je voordeel mee kunt doen, waar je beter van kunt worden, of wat het maar is. En het begon met afwijkingen van de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Maar waar het op uitdraait, is dat die afwijkingen er niet zijn omdat men iets niet begrijpt. Zelfs niet omdat men het er niet mee eens is. Lees het vooral zelf na. Laat u niet door mij iets voorspiegelen. Lees het vooral zelf na. Het is niet omdat men iets niet begrijpt. Het is niet omdat men het er niet mee eens is. Wat ook hoogmoedig zou zijn trouwens. Maar men kan er zijn winst niet mee doen. En daarom zoekt men iets waar men zijn winst wel mee kan doen. En wijkt dus bewust af van het woord van God. Dat is waar het over gaat. En daarmee van de gezonde leer, dan wel de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Maar alles wat afwijkt van wat gezond is, is ziek. Juist. Nou goed. En wat die winst betreft, er valt hier geen winst te halen. Dat is vers 7. Want we hebben niets in de wereld ingebracht. Het is openbaar dat we ook niet iets kunnen daaruit dragen. Dus je gaat eruit met net zoveel als dat je erin kwam, is de algemene gedachte. En voor zover men toch iets eruit draagt, komt het ergens anders vandaan. Dat wil zeggen, is het de vrucht van het woord Gods. Dat is een heel ander ding. Nou goed, maar daar wilde ik niet eens naartoe. Ik wilde even naar 1 Timotheus 1. Opdat gij sommigen, vers 3, beveelt geen andere leer te leren. Anders dan wat? Anders dan wat de apostel Paulus onderwezen heeft, met name aan Timotheus enzovoort. Dat staat in deze brief en de volgende ook nog een paar keer. Maar samenvattend is hetzelfde als wat de Heer Jezus geleerd heeft. In elk geval, men zou daar niet van afwijken. Vers 4, nog zich te begeven tot fabelen. Elders heette dat kunstelijk verdichte fabelen. Dat is Petrus in, ik meen 2 Petrus 1, als ik me dat zo snel goed herinner. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. U weet, fabelen zijn sprookjes en als ze kunstig verdicht zijn, dan heet het literatuur, maar het blijven sprookjes. Het is heel kunstzinnig, maar het blijven sprookjes. Maar dat is in het algemeen zo met de creativiteit van de mens. In zichzelf is het niks, begrijp je me goed? Dus niet iets nieuws wat ik nu zeg. Kunst, als het goed is, alles wat kunst heette vroeger, was voor mijn tijd overigens, maar alles wat vroeger kunst heette, was uitsluitend verpakking, de buitenkant der dingen. Onder het motto dat mooie dingen er ook mooi uit moeten zien. En daar werd alle creativiteit voor gebruikt. Het is pas van latere datum, en betrekkelijk recent, dat kunst bestaat om de kunst. Dat wil zeggen, alleen maar om zichzelf. Maar helaas blijf je dan zitten met alleen maar verpakking zonder inhoud. In het uiterste geval natuurlijk, want ik vertel het weer zwart-wit. Terwijl die verpakking is wel leuk, maar ja, dat is toch niet waar het om gaat, uiteraard. Hè? En er zijn inderdaad heel wat producten op de markt die hun waarde, in welke vorm dan ook, alleen ontlenen aan hun verpakking, omdat de inhoud zelf nauwelijks iets voorstelt. Heb u nog? Zulke mensen heb ik ook gekend trouwens. Maar ja, maar dat terzijde. Nog zich te begeven tot fabelen, hoe kunstelijk verdicht ook, laat je niet misleiden door de vorm. Paulus zegt elders, laat je niet misleiden door schoonsprekerij. Want dat is ook kunst, dat wel, maar het is alleen verpakking. En daar gaat het niet om, het gaat om de naakte waarheid. De harde waarheid en de naakte waarheid heet dat. Als dat een beetje mooi verpakt is, stel ik dat zeer op prijs. En persoonlijk denk ik, voldoet de Bijbel dan helemaal aan al mijn verlangens in elk geval. Het is de harde waarheid, het is de naakte waarheid, het is schitterend verpakt. Dat wil zeggen, het is literatuur. Het is mooi beschreven, enzovoort. Het steekt goed in elkaar, het is boeiend, enzovoort. Maar goed, u weet, er zijn ook mensen die alleen de vorm waarderen en de inhoud niet, maar daar hadden we het vanmorgen ook al over. Hè? Dus men zou zich niet begeven, tot een andere leer, niet begeven tot fabelen, tot doelloze, want dat is wat oneindelijk betekent, doelloze geslachtsrekeningen, daar ga ik niet specifiek op in nu, welke meer vragen voortbrengen dan opbouw, stichting, opbouw, dan opbouw van Gods wegen, die in het geloof is. Een gelovige zou opgebouwd worden in het geloof. In veel eenvoudiger Nederlands heet het dan, men zou meer geloven. Opgebouwd worden in geloof is toenemen in geloof. Moet je dan steeds sterker geloven? Zeggen, ja, dat ook wel. Dat komt ook vanzelf wel, want het woord van God bewijst zichzelf wel. Maar het punt is ook, men zou meer geloven. U weet, de prediking van het evangelie, en misschien weet u dat niet, maar de prediking van het evangelie is traditioneel in het algemeen gewoonlijk gericht geweest op de mens. En ik heb er geen kritiek op, daarom zeg ik het ook niet, het is niet mijn bedoeling, maar het is nou eenmaal zo. Zo van, de Heer Jezus Christus heeft het antwoord op al uw vragen, hij voorziet in al uw noden, hij geeft u kracht waar u wat tekort schiet, kortom. Soms denk ik dan, het is net Haarlemmer olie. Dat zeg ik dan natuurlijk niet in het publiek, maar. Maar begrijp u me goed, ik zeg ook niet dat het niet waar is, want dat is inderdaad zo. Maar het is tamelijk conditioneel. Dat wil zeggen, het hangt ervan af of u hem vertrouwt, hem gelooft, dat wil zeggen vertrouwt op zijn woord en op zijn belofte en hem zijn werk laat doen in u. Want de werkelijkheid is dat het niet draait om u of om willekeurig welke zondaar en dat het werk Gods ook niet per definitie gericht is op de mens of op de mensheid, maar de bedoeling is, en dat lijkt me ook heel logisch, de bedoeling is dat alles in de schepping gericht zou zijn op de schepper. Dat lezen wij trouwens ook zwart op wit in de Bijbel, dus vooruit maar weer. Maar dat betekent dat de Heer er niet is om u, maar u bent er voor hem. He? En van de gemeente in het algemeen staat, de gemeente is een volk dat hij verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. En in sommige Bijbel staat dan door zijn naam, want de zetter heeft waarschijnlijk over die vee heen gelezen, want die was ook op zichzelf gericht en zei, het is door zijn naam dat de gemeente verzameld wordt. Maar dat is ook zo, maar het staat er alleen daar niet, hè, in Handelingen 15. Het is voor zijn naam. En dat geldt voor de gemeente collectief, maar dat geldt voor uw en mijn leven persoonlijk ook. Wij zijn er voor hem. Waarom ook niet? Van de Heer Jezus staat dat hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, Romeinen 6 vers 3 of zo, hè? Dat hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders en dat wij alzo ook, hè, dat wij net als hem zouden wandelen in nieuwheid des levens en dus tot heerlijkheid des Vaders. En een paar versen verder, nog steeds in hetzelfde hoofdstuk staat, dat het de bedoeling is dat wij daar zonder dood zijn, maar dat wij goden, dat wil zeggen voor God, leven zouden. En dus, populair gezegd, hem zouden dienen. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat wil zeggen, wij zouden op hem gericht zijn. Dat wil zeggen dat ook ons vertrouwen op hem, geloof in hem, ons vertrouwen op hem zou toenemen. Natuurlijk in kwalitatieve zin, maar ook in kwantitatieve zin. Wij geloven steeds vaster, wordt steeds zekerder. Maar dat is ook een kwestie van gewenning natuurlijk. Hè? Als je altijd al gelooft dat je nieuw leven hebt in Christus en dat tot je leefregel gemaakt hebt, dan raak je na verloop van tijd niet meer aan twijfelen. Hoor. Dat is zo vast, dat kunnen ze niet meer afnemen. Daarmee vergroeit. Zo hoort het ook. En het lezen of onderzoeken van de schriften draagt daar natuurlijk aan bij. Maar al lezend in dat woord van God leren wij natuurlijk steeds meer. Niet alleen maar over onszelf en onze relatie tot de Heer, maar andersom. We leren over de Heer en zijn relatie tot ons, om daar dan toch maar mee te beginnen, want dat is dichtst bij huis, maar zijn relatie tot heel de gemeente als zodanig en dat weer in relatie tot Israël en de volkeren en deze stoffelijke wereld en de duivel en zijn oude moer en Of heeft hij die niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou goed. Maar ik bedoel, het hele, alles. Het hele pakket. Waarin wij individueel onze plaats innemen. Maar dat is nou juist waar het over gaat. Dat geeft ons een plaats in een zogenaamd raderwerk, om dat beeld van vanmorgen maar even door te zetten. Maar nou komen we van de andere kant binnen. Dat raderwerk is het heilswerk van God, niet waarmee hij deze oude schepping bestuurt, want dat doet hij niet eens. Maar het is het raderwerk waarmee hij een nieuwe schepping, of waardoor hij een nieuwe schepping tot stand brengt. Daar gaat het over en daar zouden wij een plaats in innemen, uiteraard. Want dat is het werk Gods. En daarin zouden wij opgebouwd worden. En dus zouden wij leren niet zozeer naar onszelf te zien of op onze eigen omstandigheden. Ik zeg altijd, het beste wat je kunt doen is de spot drijven met je eigen leven, je eigen omstandigheden enzovoort. Dat schijnt heel moeilijk te zijn, maar ik denk dat het tamelijk noodzakelijk is, eigenlijk. Zoveel stellen wij niet voor, daar gaat het ook niet over. Hè? Het gaat om de Heer aan wie wij zijn toegevoegd en waaraan wij vervolgens toch onze waarde ontlenen. Een waarde die Hij bepaald heeft en die Hij ons ook bekend maakt. Zie, dat is waar het om gaat. Kortom, wij zouden opgebouwd worden in het geloof, met als resultaat ook inderdaad die vrede die ik vanmorgen citeerde uit Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede. Nou ja, hebben vrede bij God. Maar het hele punt is dat als wij opgebouwd worden in het geloof, hebben wij niet alleen vrede bij God, maar ook bij onszelf en bij elkaar, want dat vloeit daaruit voort. God is immers de enige norm. En hoe meer wij gegroeid zijn in het geloof, hoe meer Hij uiteraard onze norm is. En onze vrede met Hem drukt zich uit in vrede met onszelf en dus met elkaar, was de bedoeling. En hier staat ook zoiets, met andere termen, maar er staat, maar het doel des gebods, dat wil zeggen, niet van de wet, het doel van het onderwijs van God in het algemeen. Je had net zo goed kunnen lezen, het doel van de waarheid. Nou ja, het doel van het kennen van de waarheid dan, vooruit. Is liefde uit een rein hart. Ik vind altijd prachtig die formulering. Want het doel mag dan liefde zijn, maar wel uit een rein hart. Dus het eerste doel is, dat is niet het einddoel, maar het eerste doel is een rein hart. En daarna beginnen we pas te praten over liefde of te denken aan liefde. Het begint met een rein hart. Dat heb ik ook aan mijn psychiater gevraagd. Ja, zuster, als je hart niet rein is, lig je dus met jezelf overhoop. En als je met jezelf overhoop ligt, dan kun je wachten tot Sint Jutemus. Het schijnt een heilige geweest te zijn. Maar tot Sint Jutemus, wanneer het maar valt. Liefde voor anderen is er dan absoluut niet bij, is volstrekt onmogelijk. En de mensheid, mensen in het algemeen, praten over liefde, over onderling begrip en wederzijds vertrouwen en hoe het allemaal maar heten mag. 25 landen in de Europese Unie noemen ze zo'n ding. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Maar het bestaat gewoon niet, die liefde, omdat er dat reine hart niet bestaat, niet werkelijk. En dat is de werkelijke oorzaak, als u mij vraagt, en ik denk dat ik dat in de Bijbel gelezen heb, voor de problematiek van de mensheid in het algemeen. Van de wereld vooruit. Dat reine hart bestaat niet. Mensen liggen met zichzelf en dus met elkaar overhoop, logischerwijze. Zie? Maar het doel, het einde van dit onderwijs van God is liefde uit een rein hart. Eerst een rein hart en daaruit liefde en dus gemeenschap. Dat reine hart wordt toegelicht met de uitdrukking een goed geweten en ook met een ongeveinsd geloof. Want eigenlijk is het drie keer hetzelfde. Hè? Een rein hart is een goed geweten, want minstens is het geweten een functie van het hart. Denk u maar aan Hebreeën 9 vers 4. waar staat dat onze harten gereinigd worden van een kwaad geweten. Harten worden gereinigd van een kwaad geweten. Hart en geweten zijn dus nogal synoniem. Daar is een onderscheid, maar dat doet nou weinig ter zake. In ieder geval een verontreinigd hart is een verontreinigd geweten en andersom. Dat geweten moet gereinigd worden, dat kan alleen door kennis te hebben van het tegenwoordige werk van Christus, zegt Hebreeën 10. Want dan heeft men geen geweten der zonden meer. Hebreeën 10, vers 2 of 3 of wat het maar is. Heb je die? De Heer reinigt ons daarvan. Kan een korte de bocht gaan en vragen, hoe reinigt hij onze harten van een kwaad geweten? En het ene antwoord is door zijn offer, het andere is door zijn bloed, maar dat is hetzelfde, want dat is wat hij offert. Of anders, met iets kladere taal uit Efeze 5, hij reinigt ons door het bad des waters, uiteraard. Namelijk door het woord, want dat waterbad is een beeld van het woord van God. Hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. In Titus 2, of is het inmiddels 3, heet het door het bad der wedergeboorte. Reinigt en heiligt hij zich een eigen volk. Het is bij nader inzien zowel Titus 2 als 3 bij elkaar, maar vooruit. Maar daar gaat het om, dat zou gereinigd moeten worden door het bad des waters, door het woord. Vandaar dat een reinheid, een goed geweten, niet kan bestaan zonder, laatste uitdrukking uit 1 Timotheus 1 vers 5, zonder een ongeveinsd geloof. En ongeveinsd betekent gewoon echt, hè? Niet doen alsof. Dat weet u, hè? Sommige mensen geloven in een drie-enige, ik noem maar, dat is natuurlijk een ongelukkig voorbeeld. Ongelukkig voorbeeld, geloven in een drie-enig God, verdedigen dat met passie, om zo te zeggen, maar hebben geen flauw idee waar het over gaat. Want voor dagelijks leven, dagelijkse levenspraktijk, maakt dat dus helemaal geen bal uit. Wat gelooft men dan? Niks, dat is, men doet alsof. Er zijn mensen die geloven in een jongste dag, in een eeuwig oordeel en dat soort dingen meer. We trekken zich daar geen bal van aan. Dat noem ik geen ongeveinsd geloof, dat is geveinsd geloof. En voor zover het geloof is, is het geloof in iets anders dan het woord van God. Het is meestal in menselijke traditie en daar verschuilt men zich dan in. Want als er dan al een vijand, een gevaar is voor het geloof, is een traditie uiteraard. Waar men op vertrouwt en waarbinnen men zich veilig waant. In elk geval, een ongeveinsd geloof in het woord God, zo zonder meer, staat in Gods woord en ik geloof, ik lees het in Gods woord en ik geloof het. Hoe is dat lied toch? Moeten we toch eens nakijken welke dat is. Hè? Dat is een goed lied natuurlijk, hè? Want zo is het. Ik lees het in Gods woord en ik geloof het, ja ik geloof het, enzovoorts. En als men dat doet, wordt men door dat woord inderdaad gereinigd. Wordt het geweten gereinigd, heeft men dus één goed geweten en één rein hart. Die dingen horen bij elkaar. En daarom is het tragisch om te lezen vers 6. Van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot, dat is hetzelfde als afwijken van hoor. Zich afwijken van het een en zich wenden tot het ander. Dat wil zeggen, het is dubbel op. Men wijst het een af en stelt er iets anders voor in de plaats. En dan staat er gewoon, want de apostel is daar nogal grof in. Waarom ook niet? Waarheid is grof. Hard en naakt en onverbloemd en onverbiddelijk. Ja. Dus ongeveinsd geloof van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot, hoezo bekering, denk ik dan altijd, hè? Zich gewend hebben tot ijdelspreking. Nou ja, in vers 4 heten het nog fabelen. Eventueel Griekse fabelen, om niet te zeggen oud-wijfse fabelen, want zo wordt het later vertaald in hoofdstuk 4 vers 7, maar vooruit. dan wel kunstig verdichte fabelen. Het heet bij gelegenheid trouwens ook Joodse fabelen. Al die uitdrukkingen leest u in de Statenvertaling. Maar in vers 6 van 1 Timotheus 1 wordt de andere term gebruikt, namelijk ijdelspreking. Daar heb je zoiets, dan heb je dus alleen maar de verpakking, want ijdel betekent leeg. Er zijn wel woorden, maar zij betekenen niets meer. En iedereen die met taal omgaat, weet dat het zo werkt. Hè? Je kunt taal gebruiken om iets mede te delen. Maar veelal is het nog makkelijker om taal te gebruiken om iets te verbergen. Om iets niet te zeggen. Die heb je toch, hè? Ja. Onder het motto, hij heeft het mooi gezegd, maar waar had hij het ook alweer over? Komt sommigen bekend voor, merk ik. Nou goed. Maar het heet ijdelspreking. Lege woorden. Wat dan? Waarom keren zij zich af van het geloof en wenden zij zich tot wat het maar is? Maar in ieder geval lege woorden. Begrijp je me goed? De enige volle woorden, dus inhoudsvolle woorden, kunnen dus alleen maar woorden zijn van God. De woorden Gods waarin men zou geloven. Het zijn dus ook woorden die inhoud hebben, maar ook inhoud geven aan ons hart en dus aan ons denken, daarmee ons geweten of gewoon ons wezen, dat is eigenlijk nog veel beter, ons leven enzovoorts. Maar ze wenden zich af van die woorden des geloofs, zij wenden zich tot ijdelspreking, inhoudsloze woorden. Elders heette dat trouwens vuile reden. In Efeze is dat vuile reden. He? Want woorden die niks betekenen, is de sterkste milieuvervuiling van tegenwoordig. Als u mij vraagt, dat is de enige milieuvervuiling waar ik me echt over kan opwinden. Doe het liever niet, maar het lukt me wel. Met gemak, allemaal van die holle frazen. He? Wat zeggen ze nou weer? Voor flauwekul allemaal. Nou goed. Hebben ze zich gewend tot ijdelspreking, loze woorden, eventueel kunstliteratuur, maar loze woorden. Wel, maar waar gaan die loze woorden dan over? Wat is die camouflage, die verpakking? Wel, zij willen leraars der wet zijn. En Paulus houdt zich niet in, hij voegt er meteen aan toe, niet verstaande wat zij zeggen of wat zij bevestigen. Dat is ook twee keer hetzelfde trouwens, zeggen of bevestigen. Hij zegt, ze hebben geen idee waar ze het over hebben. En hun woorden betekenen niets. En u weet hoe populair ze zijn, maar ook hoe voor de hand ze liggen. Er is immers geen alternatief, niet werkelijk. Als men het woord Gods afwijst, houdt men of helemaal niks over, die zijn er ook. Dan ben je net als een dier, hè? Je rommelt maar wat aan. Dat schijnt ook creatief geweest te zijn sinds... was ook een boom trouwens, maar doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, het schijnt ook creatief te zijn. Men leeft maar wat aan, men doet wat men voelt, maar men heeft geen idee waar men mee bezig is. En men beschouwt dat als een soort verlossing. In Oosterse kringen was dat al veel langer het geval, overigens. Dat heet apathie, dan wel fatalisme wellicht. Fatalisme is in de praktijk apathie, ongeïnteresseerdheid. Het leven gaat voorbij en zal onze tijd wel uitduren. Maar waar men mee bezig is, heeft men geen flauw idee van. Kijk, zo werkt het natuurlijk ook niet. Maar als je dan toch iets serieus wil doen, wil hebben als basis voor je leven, dan kom je dus vanzelf met wet. Ander woord voor wet. Binnen dit kader, binnen... dit vers, ander woord voor wet, is natuurlijk gewoon religie. Doe dit, doe dat, doe zo, doe niet zo, enzovoorts. En dat is wat men dan krijgt. Men staat of in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat is een vrijheid die voortkomt uit het kennen van de waarheid. Want, dat is een algemeen gegeven, maar de Bijbel zegt het ook, de waarheid, alleen wordt die bedoeld met een hoofdletter, hè? De waarheid, ik geloof dat het Johannes 8 was, ik weet nooit zeker, of was het 6, de waarheid maakt vrij. Althans, wanneer men de waarheid verstaat. Maar de Heer zei dat men hem zou volgen, dan zou men de waarlijk zijn discipelen zijn en de waarheid verstaan en de waarheid zou u vrijmaken. Discipelschap naar Bijbelse maatstaven bestaat uit niks anders dan het geloven in al wat God gesproken heeft, dan wel al wat de profeten gesproken hebben. Want dan is men waarlijk een volgeling van de Heer Jezus. Niet alleen omdat die schriften over de Heer spreken, maar ook omdat de Heer Jezus zelf deze schriften geloofde en zich daaraan onderwierp. Hebben die nog? Maar wanneer men waarlijk zijn discipel is, dan zal men, staat daar, de waarheid verstaan en deze en de waarheid zal u vrijmaken. En toen ontstond er toch een ingewikkelde discussie. He? Ze wilden daarna niet toegeven dat ze gebonden waren, want de waarheid liefden ze niet. En toen zeiden ze, we zijn al vrij, dus hebben we de waarheid niet nodig om vrij te worden. Wij zijn al vrij. En andersom, wij zijn vrij, dus hebben wij de waarheid. Denk er maar eens over na. Het is zo bevrijdingsdag, dus dan heb je een hele dag de tijd om erover na te denken, over vrijheid. Wij zijn vrij, dus hebben wij de waarheid. Nee, wij zijn niet vrij omdat wij de waarheid niet hebben. Als wij de waarheid hebben, zijn we vrij. In elk geval naar de inwendige mens. Daar gaat het om. Verlost van al die waanideeën, maar vooral ook van alle wet, eerste beginsel der wereld, religie, waaraan de wereld en de mensheid in het algemeen onderworpen is. Want geloof naar Bijbelse maatstaven, maar ook volgens de Nederlandse taal, want die dingen zoek ik nog regelmatig na in Van Dalen's groot woordenboek. Geloof wil inderdaad zeggen dat men zijn vertrouwen stelt op in ieder geval het woord van een ander en soms ook, want het is ervan afgeleid, in het werk van een ander. Dat is geloof, namelijk vertrouwen. En al het andere is het tegenovergestelde daarvan. Niet ligt ernaast, maar is het tegenovergestelde daarvan. Wij vertrouwen op de mensheid in het algemeen en we vertrouwen op het woord, de filosofie van de mensheid en op al wat de mensheid overgeleverd heeft in de loop der tijd. En daar valt dus traditie en religie, godsdienst dus in het algemeen onder. En de apostel zegt, de mensen die dat doen, die wijken af van het geloof. Er is niet een tussenoplossing. Het is een dwaas, ik meen het uit de grond van mijn hart, het is een dwaas idee te denken dat wij als gelovigen enigerwijze de wet zouden moeten houden of zo. Omdat het het tegenovergestelde is. Men wijkt af van een ongeveinsd geloof. Men wijkt af van het doel van dat geloof, namelijk liefde uit een rein hart en uit een goed geweten. In plaats daarvan keert men zich tot loze woorden, namelijk tot de wet en dus in de praktijk leraars der wet die zelf geen flauw idee hebben waar ze het over hebben. En dat zegt de apostel elders ook. Gij die de wet wilde onderwijzen enzovoort, kent gij de wet niet, hoort gij de wet niet, heb je dan niet gelezen dat enzovoort. En Paulus zegt zelfs dat het in strijd is met de wet om als gelovige onder de wet te leven. Het maakt het volstrekt, maar dan ook volstrekt onmogelijk. De wet veroordeelt de zondaar ter dood, dat is gebeurd, daarom zijn wij ter wet gestorven. En als wij die gestorven zijn en dus gerechtvaardigd zijn van de zonde en van de wet, daarna alsnog onszelf onder de wet brengen of laten brengen, handelen wij in strijd met de wet. Het is dus, ik zou zeggen, Gods onmogelijk. De uitdrukking iets betekent dan dit dus. Hè? Het is van Gods wegen ook onmogelijk. Daarom is het absurd om te denken dat wij als gelovigen op wat voor wijze dan ook onder de wet moeten leven. Het is het tegenovergestelde van wat geloof is. Wij aanvaarden wat de wet leert, dat de ziel die zonder zal sterven, om het maar samen te vatten. Bovendien geloven wij wat de wet leert, namelijk dat het hoofd van de familie de straf van de familie kan dragen, de plaats van de familie kan innemen. Dus geloven wij inderdaad wat de Bijbel leert, dat de zoon des mensen, dat is het hoofd van de menselijke familie, inderdaad die schuld betaald heeft en dus in onze plaats leed en stierf. Dat was het dan en daarmee maakte hij een einde aan de heerschappij van de wet over hemzelf, maar mede ook over ons daardoor. Dat is bijvoorbeeld Galaten 3 en 4. En daar staat dan, gij die onder de wet wilt leven, hoort gij de wet niet? Weet je dan niet wat hij zegt? En dan legt Paulus het nog een keer uit. Maar inderdaad, in Galaten 2 was het geloof ik al, zegt hij, als ik wat ik eerst afbreek, de wet namelijk, daarna weer opbouw, stel ik mijzelf tot een overtreder. En in Romeinen 3, als wij uit het geloof gerechtvaardigd worden, doen wij dan de wet niet? Gaan wij dan buiten de wet om? Paulus zegt, nee, maar wij bevestigen de wet. Wij accepteren wat de wet leert. En de wet leert dat wij dood zijn. En dus leert de wet dat we niet onder de wet zijn. Want doden zijn niet onder de wet. Een simpele verhaal. En dus wordt het wartaal als men wet predikt. En toch gebeurt het. Dat doet mij eraan denken. De hele situatie van Israël. Ik vertel het maar even samenvattend. Het is lastig om dat allemaal op te zoeken. Maar u weet het. Israël wilde één koning. Zij leefden al honderden jaren in het land. Een jaartje of 400 heb ik uitgerekend. Misschien 300 vooruit de maan. En onder richteren, weet u wel. Als er iemand nodig was, stond er iemand op. Dat wil zeggen, als de Heer voor zijn volk iemand nodig had, dan riep hij iemand en die kon daarna weer naar huis. Zo was het ongeveer. Maar Israël wilde zijn als alle andere volken. En zij wilden dus één koning. Nou, toen kregen ze er een, langs de democratische weg overigens ook nog, al is het maar de helft van het verhaal. Nou, dat hebben ze geweten, zeg, wat een ellende. Hè? Ja, Saul namelijk, maar Saul en de heerschappij van Saul is een beeld van de wet en de heerschappij van de wet, maar de geschiedenis had je eerder dus ook al. Men wilde als volk zijn, als de overige volken, men moest één wet, men wilde één wet. Toen zei de Heer, nou als je een wet wil en je bent mijn volk, nou hier is mijn wet. Zie je er wat in? Ja, zeiden ze. He? En dan roep ik heel hard, dat is nou jammer. Maar ja, ik hoor wel eens meer iemand ja roepen, dan denk ik, nou, dan hou je toch je hart vast. Maar goed. Maar Israël riep dat. Ze willen als alle volkeren zijn. En het was alleen maar ellende wat ze over zich afriepen. Toch? En onder gelovigen in de gemeente dus vind je precies hetzelfde. Men wil als andere volken zijn. En dus religieus. Wetten, regels enzovoorts. Om niet te zeggen normen en waarden, want in de eerste plaats wil men niet normen en waarden, maar wetten en regels. Bij voorkeur moet het zwart op wit geschreven staan. En dan weet iedereen waaraan hij zich te houden heeft en het is het dan. En hoef je niet meer te geloven in het woord van God. Dan kun je vertrouwen op de wet en de werken der wet die je zelf volbrengt. En vraagt u het maar na. Je kunt het op de kaart makkelijk terugvinden ergens. Je voegt het gewoon op en dan vraag je aan de mensen daar hoe dat zit en dan... Dan blijkt al gauw genoeg dat ze voor het woord van God geen zeer, geen zeer interesse hebben, geen bal, zei iemand net nog in de pauze, bij gebrek aan sterkere termen, maar wel in de wet. Zij zijn christelijk enzovoort, ze hebben een Bijbel, ze zijn orthodox bovendien, maar in de Bijbel hebben ze geen belangstelling. Het zegt ze niks. Wat zei iemand ook weer, die zei, ja, maar naar teksten waar zulke dingen staan, mag je niet zoeken. Ik geloof niet dat het goed is dat je naar zulke teksten zoekt waar dat staat. En, ja, nou ja, waarom zou je dan nog naar teksten zoeken bovendien? Gooi dan die Bijbel gewoon weg. Dat zie ik veel liever, hè, dan dat men hem hanteert zonder dat men er ook maar enige waarde aan geeft in de praktijk. Maar hoe dan ook, men keert zich van geloof, van ongeveinsd geloof af en wordt leraar de wet, laat zich brengen onder de wet, leeft onder de wet en noemt zich een gelovige. En als dat geen taalverloedering is, weet ik het niet meer. Want dat is geen geloof, dat is het tegenovergestelde ervan. Het is religie en het is geen geloof, zeg ik altijd. Ik hamer het erin, u hebt allemaal alles van me gehoord, denk ik. Maar ik zeg het nog maar een keer. Haal die dingen uit elkaar. Er is niks zo bedreigend voor geloof als juist dit. Want dit is het eerste wat komt. Wet, namelijk. En daar ligt alles verder in besloten. Want de wet is gebaseerd... dat wil zeggen, het functioneren van de wet in de praktijk... is gebaseerd op de hoogmoed van de mens. Zij zeggen wel dat ze niet in staat zijn de wet te volbrengen. Sommigen... Maar ze blijven het proberen. Ben je dan een gelovige of niet? Ben je dan hoogmoedig of niet? Dan zeg je te geloven, maar je trekt er in de praktijk van het leven niet de consequenties uit. Als wij de wet niet kunnen houden, dat is wat de Bijbel leert, dan zouden we meteen een beroep doen op de genade Gods. Nu. En niet blijven proberen iets te doen wat niet kan. Naar officiële wettige, wettische normen van mijn part. Hè. Het is een juk, zei Petrus, en die kon het weten dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En Paulus voegt eraan toe, de wet is een vloek. En wij zijn ervan verlost. En daar gaat het maar om. Maar het komt voor in de plaats. Naar menselijke maatstaven een volstrekt vacuüm, niks namelijk... Maar dat is omdat wij ook inderdaad gestorven zijn. En voor zover wij leven, zouden wij niet leven naar de oude mens. Maar wij zouden het leven van Christus leven, zegt 2 Korinther 5 in de praktijk. Wij zouden navolgers Gods dan wel navolgers van Christus zijn. En dus ons voeden met zijn woord. Wij laten ons onderwijzen in de waarheid. En that's it. Verwacht God dan niks van ons, dat we iets doen of laten of zo? Het antwoord is, wat had u gedacht dan? Het antwoord is, nee, uiteraard niet. Wat hij van ons verwacht, is dat wij inderdaad die waarheid tot ons nemen. Dat is toch simpel genoeg? Dat is toch wat een leraar van de leerlingen verwacht, wat de professor van de studenten verwacht en hoe je dat maar noemen moet... Iemand die een boek schrijft en daar trots op is, hoopt toch dat zoveel mogelijk mensen dat lezen enzovoorts. Meer verwacht hij niet. In de hoop dat ze zullen zeggen, goede schrijver is dat. En goed, daar gaat het ook ongeveer om. Ik denk ook nog altijd dat als ik voor de Heer sta, of u, dat eerste wat de Heer aan ons vraagt en... Hè? Heb je mijn boek ook gelezen? Tweede vraag. Wat vond je ervan? Toch? Daar gaat het toch om? Altijd. En of het wordt uit, die schrijvers hoeven meestal niks van ons. Wat gaat erom dat ze al vereerd zijn als we hun gedachten volgen? Dan zijn ze ons dankbaar. Zo is dat. En dat is bij God ook het geval. Die zegt, ik doe iets. Ik maak iets. Ik breng iets tot stand. Dit is het verhaal. Zie je er wat in? Wat vind je ervan? En als we het aanvaarden, dan zegt hij, oké, dan heb je een plaats daarin. En welke plaats? Nou ja, dat blijkt daar ook wel uit. Dan gaat het nou verder niet om, maar moeilijker is hij niet. Of wij zijn daar te hoogmoedig voor... Omdat God blijkbaar ons niet nodig heeft, staat zwart op wit. Hè? God kan door mensenhanden niet gediend worden, want God heeft niks nodig, staat er. Nee, dank u, niks nodig. Hè? Vandaag moesten wij dan roepen, hè? Als er gebeld werd. Er was niks nodig vandaag. Of de olieboer was geloof ik ook nog eens een keer. Wanneer was dat? 25, 30 jaar geleden, wanneer het maar was. Nee, niks nodig. Olieman, nee, niks nodig vandaag. Enzovoort. Hè. Nou, de Heer heeft niks van ons nodig. Integendeel, zegt Paulus, hij is zelf degene die ons het leven, de adem en alle dingen geeft. Gelijk ook uw dichters gezegd hebben, dus het is niet zo'n nieuwerwetse waarheid. Het vloeit voort uit wat het woord God eigenlijk betekent. Dus dat hoeft niet meer uitgelegd te worden, lijkt mij. Maar wat hij van ons verwacht is dat wij zijn woord tot ons nemen. En vergis u niet, dat woord is nog steeds, net als in Genesis 1, vers 2, of bij wijze van spreken dan, en langer daarvoor, levend en krachtig, want het brengt alles tot stand wat tot stand gebracht is. En voor zover de oude schepping tot stand gebracht is door het woord Gods, en dat is zo 2 Petrus 3, zal door hetzelfde woord Gods deze oude schepping trouwens ook verdwijnen, ook 2 Petrus 3, en zal God een nieuwe schepping maken. Hoe denkt u? Door zijn woord. En wij zullen het woord horen, geloven en dus leven, zei de Heer Jezus in de tijd. En dat is waar het over gaat. Zie? En al het andere is tegen de gezonde leer, met de uitdrukking uit 1 Timotheüs 1 vers 10. En dan sla ik vervolgens een bladzijde om. Want dan kom ik in 1 Timotheüs 4 vers 1. De geest, het profetisch woord, het woord Gods, wat het maar is. De Heilige Geest die de woorden Gods heeft voortgebracht. En de Heilige Geest die ons in heel die waarheid leidt. Die geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. In hoofdstuk 1 vers 6 wijken zij af en wenden zich vervolgens tot. En in 1 Timotheüs 4 vallen zij van het geloof af, dus het gebeurt nogal krachtig en het is de weg naar beneden. Dat loopt ook zo lekker. Zij zullen afvallen van het geloof. Zich wendende tot, heette het in hoofdstuk 1 en hier heet het, zich begevende tot. En dan komt de spiritualiteit aan de orde. Hè? Zich begevende tot verleidende geesten. En dat verklaart ook het woord geest aan het begin van het vers. De geest zegt duidelijk dat men zich zou begeven tot verleidende geesten. Dat is hetzelfde verhaal als wat ik vanmorgen vertelde. Men zoekt die ene God, maar men komt bij de verkeerde terecht. Want de route naar die ene gaat niet door filosofie, theologie of wat het maar wezen mag. Maar gaat alleen door geloof in de Bijbel, in het woord Gods. Zegt de Bijbel. En daar houden we het maar op. En wat de geest betreft, precies hetzelfde verhaal. De Heilige Geest, die ene geest, die vinden we alleen via de schriften. Die leidt ons trouwens in de schriften. Bovendien heeft die door de schriften gesproken enzovoorts. En als men zelf op zoek gaat naar geest in het algemeen, dus zogenoemd spiritueel wil wezen, spiritistisch zeg ik nog een keer, heette dat vroeger. Dan komt men daar inderdaad soms terecht, sommigen niet, want sommige mensen hebben er geen aanleg voor en willen er ook niks voor doen of laten. Maar de meeste mensen wel, van alle, hoeveel miljard waren het ook weer? Iemand zei het van de week nog, 6,5 miljard of zo. Ik kan het niet bijtellen zo snel. Maar de meeste mensen daarvan hebben daar wis en waarachtig wel aanleg voor. Meer dan ik in elk geval, dus. Maar die komen terecht niet bij de Heilige Geest, al noemen ze hem soms zo, maar ze komen terecht bij verleidende geesten. Het zal duidelijk zijn dat die verleidende geesten dezelfde zijn die elders tamelijk neutraal en algemeen genoemd worden boze geesten. Maar als u vraagt, hoezo zijn zij boos, dan is het antwoord, zij verleiden. Want, daar gaat hij weer, hè. Die geesten, die verleidende geesten, ook genaamd in de Bijbel demonen, zijn de afgoden van de mens, uit de menselijke historie. Wij wisten dat sowieso wel uit de geschiedenis, in het algemeen. Daarin wordt het ook gewoon zo gezegd, en het woord demon wordt in dat verband ook gebruikt, een afgod. Maar de apostel Paulus ten overvloede zegt het nog een keer. Ik meen dat het 1 Korinthe 10 is waar hij het expliciet zegt. In de eerste plaats hij zegt, wij kennen geen afgoden, wij geloven niet in afgoden, wij erkennen maar één God, dus die anderen die negeren wij volkomen. Hij zegt, maar niettemin, er zijn er die afgoden genaamd worden en wij weten dat wat de heidenen offeren, wat ze aan de afgoden offeren, want wij noemen ze afgoden, offeren zij aan de demonen. In de Statenvertaling staat er dan uiteraard duivelen. Want het woord demon, in het enkelvoud of het meervoud, komt in de Statenvertaling niet voor. Maar elke keer als u leest over duivelen, meervoud, gaat het over demonen. Dat woord is het. De afgoden zijn de demonen. En aan de afgoden offert men, namelijk aan de demonen offert men. Het aardige is dat demonen, deze geesten, in de Bijbel systematisch en zonder uitzondering genoemd worden verleidende geesten. Dat betekent niet dat ze altijd liegen. Soms spreken zij de waarheid. Ze zeggen soms, deze zijn degene die u de weg tot zaligheid verkondigen, omdat ze gezanten zijn van de Allerhoogste God. Dat was volledig waar. Maar daarna komt vanzelf, maar zover kwam het daar niet. In dat geval, daarna komt vanzelf de twist, heet dat, hè? De draai in het verhaal. Ik zeg altijd, als je een leugen bedenkt, dan moet je het goed doen. Dus je moet met waarheid beginnen. Hè? En dan onderweg hem verdraaien. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En dat is het werk van de duivel en in de praktijk van zijn personeel. En die heten dus boze geesten, want zij verleiden. Zij leiden af. Dat wil zeggen, het geeft niet waar naartoe. Maar zij leiden af van de weg. De ware levende weg, de verse en levende weg, de weg, de waarheid en het leven. Of hoe je maar genoemd wordt in Johannes 14 of wat was het, Hebreeën 10. Heb u die? En hier staat, zij vallen af van het geloof. Kortom, zij wijken af van het geloof, maar dat was hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 zegt, zij wenden zich tot ijdelspreking. En tot leraren, ze willen leraren der wet zijn. En hier staat het nog sterker. Zij begeven zich tot verleidende geesten. Want vergis u niet, het zijn de boze geesten, de verleidende geesten, de demonen, de krachten van Satan, de geest der leugen, dan wel der leugens, die de mens verleiden om zich te plaatsen, of te laten plaatsen onder een religieus systeem. En in de Bijbel heet dat wet, godsdienst. En ook wel gewoon eerste beginselen der wereld, of ijdele verleiding, of zelfs gewoon filosofie. Hebben jullie nog? Dan stuk voor stuk Bijbelse termen die ik nou even debiteer. Verleidende geesten. Ze leiden, maar niet ergens naartoe. Ik bedoel, ja natuurlijk, ze leiden naar het verderf, maar dan komt de mens vanzelf ook wel, dus daar heb je geen leiding bij nodig. Ze leiden ergens van af en daar gaat het maar om. En ik ben me heus wel bewust de tegenstellingen tussen de verschillende religies der mensheid. Maar ze hebben één ding met elkaar gemeen. En dat is ook de ene oorsprong van al die religies. Van elke religie namelijk. Ze leiden af van de waarheid. Want in die religies doet waarheid er niets toe. Dus het kenmerk van religie gaat niet om de waarheid. Het gaat alleen om de praktische wijze van leven. Dat de mens zich zou gedragen binnen bepaalde kaders en in overeenstemming met bepaalde voorschriften, welke het ook zijn. En als men daaruit leeft, heeft men geen behoefte meer, want er is geen plaats meer namelijk, voor de waarheid. Er is geen vacuüm meer, men heeft geen waarheid nodig. En als je erover begint, zeggen ze, doe niet zo moeilijk. Of men zegt, wat is waarheid? Want ingewikkelde discussies over wat voor een ding dat eigenlijk is, de waarheid, is natuurlijk flauwekul. U weet wat waarheid is, dat is een rots die niet wankelt. Metaforen zijn vaak de beste definities. Hè? Waarheid is waarheid omdat het niet kan wankelen. Dat zijn wij kwijtgeraakt, maar ik vestig uw aandacht op dat waarheid, geloof en trouw begrippen zijn die bij elkaar horen. En trouw veronderstelt dat het niet wankelt, dat het blijft, dat het onveranderlijk is. Dan is iets trouw, en dat in het Nederlands en in het Engels is het dan true, en, want het is hetzelfde woord, hetzelfde Nederlands woord, true. En dat betekent dat het waar is, dan is het truth. Het is namelijk de Torah, zeg ik er altijd bij, want dat is de Hebreeuwse variant van het woord. Het is namelijk het woord Gods. Het is wat uit elkaar gegroeid in de verschillende talen, maar je herkent het zo terug. Het is één ding. Waarheid wankelt niet, waarheid blijft staan. Daar valt niet over te discussiëren. Iets wat onwankelbaar is, is waarheid. En het idee dat men erover te discussiëren valt, is tegelijkertijd dus de ontkenning van het begrip als zodanig. Hebben jullie nog? Als je eraan trekken kunt en als het misschien meegeeft, als het misschien aan te passen is, dan is het dus niet wat het geacht werd te zijn, de waarheid. Dus alle discussie erover heeft alleen tot doel om te komen tot de conclusie, waarheid bestaat niet. Sommigen hebben de discussie al niet meer nodig, Want in de postmoderne tijd, ik heb het me laten uitleggen door iemand die ervoor doorgeleerd had, de postmoderne tijd, daar heb je geen bewijs meer nodig. Daar neem je gewoon iets aan. Dan kies je een eigen waarheid, heet dat. Dat bestaat natuurlijk niet, want het is een eigen leugen. Maar je eigen, wat je voelt, dat is het dan. Een waarheid bestaat niet. Dat is het dan. En dat wil men liever niet. En in plaats daarvan komt wel degelijk iets wat geacht wordt zoveel mogelijk onwankelbaar te zijn. Namelijk een systeem van normen en waarden. Dat heet per definitie, heb ik opgezocht, heet per definitie een religieus systeem. Religieus, daar zit het woord God namelijk niet in. Het woord religieus betekent zoveel als nauwgezet. Hebben die nog? In de zin van religieus gedrag heeft niks met geloof te maken. Religieus gedrag is dat men zich houdt aan de voorschriften en zich gedraagt in overeenstemming met het verwachtingspatroon en wat er mee wezen mag. In overeenstemming met de ijdele wandeling die van de vader is overgeleverd, door de vaderen is overgeleverd, zei Petrus in 1 Petrus 1. En dat is religieus, minutieus, nauwgezet, onwrikbaar. Maar nu kom je in de buurt van de waarheid, heb je dat? Daarom staat een religieus systeem, wet dus, in de plaats van de waarheid. En daarom krijgen wij door verleidende geesten, door demonen, door de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de macht der duisternis, of wat het maar wezen mag, krijgen wij een religieus systeem aangeleverd op maat en naar smaak. Je kan dus kiezen. Maar de bedoeling is alleen maar dat het de mens afhoudt van simpel, oprecht, ongeveinsd geloof in de waarheid die God in zijn woord openbaart. En dat is het hele verhaal. En voor dat doel wordt het geweten dus buiten werking gezet. Daar is men ook aardig in geslaagd. Men heeft ook geprobeerd in de loop der tijd het woord geweten een andere betekenis te geven dan die werkelijk in de Bijbel heeft, hè. Dat is ook wel tot u doorgedrongen, hè? De apostel corrigeerde en zegt, nee, dat is geen geweten wat jullie bedoelen, dat is een gewoonte. En je handelt tegen je gewoonte in en voelt je daar niet lekker bij, maar dat is niet wat je geweten is. Geweten is dat ding in ons dat op een of andere wijze zoekt naar onvergankelijke dingen. Dat wil zeggen, naar waarheid, naar gerechtigheid, naar liefde, zeg maar gewoon naar God. Dat is wat men in Calvinistische kring noemt het ingeschapen godsbesef. Hebben die nog? Dat is ongeveer, want nauwkeurig ga ik dat ook niet uitleggen. Dat is ongeveer de functie van het geweten. Maar dat geweten wordt toegeschroeid, staat hier, als het ware, want dat doet men, hè, als een lichaamsdeel. Even iets onsmakelijks voor de pauze. Maar als een lichaamsdeel wordt geamputeerd, dan van oudsher, is lekker goedkoop ook trouwens, brandt men, is veel goedkoper toch, brandt men, schroeit men de wond toe. En dat is waar het hier over gaat. Hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Het is dan als het ware weg, het is geamputeerd, het werkt niet meer. In elk geval, en daar gaat het maar om, functioneert niet meer. En in de plaats daarvan komen de leugens, de leringen der demonen, staat er, hè? In vers 1, verleidende geesten, leringen der demonen, want dat zijn die verleidende geesten. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, want ja, hoe dan ook, je komt altijd daar terecht, hè. Hoe is dan de praktijk? Kijk, broeders en zusters, wat ook in de plaats komt, wat het ook is dat in de plaats komt van geloven, wat gevaar is voor geloof, het komt altijd neer op wet in de praktijk. Dus je vraagt, maar hoe ziet dat eruit? Wat is het resultaat? Hoe leeft men dan? Als men het geloof afwijst, nou, uiteindelijk wet. Waar komt het op neer? Of men leeft überhaupt niet. Er zijn natuurlijk mensen chaotisch genoeg die helemaal geen systeem kennen. Daar merken ze niks van, omdat ze in hun gedachten ook geen systeem zit. Dat weet ik ook wel. Maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het over denkende mensen. Waar je dan terechtkomt, is altijd onder een of ander religieus systeem, zoals daar is bijvoorbeeld het atheïsme, het humanisme, want dan begin ik voor de aardigheid, daar kent men immers geen God, maar daarom is men wel religieus, en humanisme is absoluut een religieus systeem. En toen ik moest leren over hoe het zat met de kerkgeschiedenis, werd ik inderdaad ongeveer doodgegooid met humanisme. Het heeft lang geduurd voordat ik er ook maar iets van begreep, want ik had een goede Bijbelse achtergrond, van jongs af aan, godzijdank. Maar humanisme is wel degelijk religie. En humanisme heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de reformatie en de daaropvolgende contra-reformatie enzovoorts. En humanisme neemt de mens, de human being, neemt de mens als hoogste in de wereld, als hoogste norm, het hoogste schepsel van mijn part. Want zo wil men het dan toch wel noemen, in de wereld als zodanig. Zo van, God is er niet, hebben we ook dus geen rekening mee te houden. De mens zelf is zijn eigen norm. Dat is humanisme. En ik moet er altijd om lachen, omdat u, zoals u weet, misschien, de humanisten hebben natuurlijk toch om hun systeem invulling te geven, een overval gepleegd op het christendom. Om aan het christendom enige normen en waarden te ontlenen die voortaan als humanistisch beschouwd worden. Je kunt ook anders zeggen, ze hebben het christendom gejat, ze hebben God en de Heer Jezus Christus eruit geknikkerd en dan hou je humanisme over. Hè? Al noemen ze zich soms toch christenen. Dat is afhankelijk van of ze al of niet een Bijbel gebruiken ter onderbouwing van hun ideeën. U weet wel, als los tekstboek. Hè? Verzameling citaten zonder enige samenhang. He? Als ze de Bijbel gebruiken, dan heten ze christelijk. Als ze hem niet gebruiken, heten ze humanisten. Maar het is precies hetzelfde. En het hele verhaal is gejat van het christendom, inderdaad. Maar het is wel degelijk religie, net zo goed als atheïsme. Dat wil zeggen, de afwijzing van het bestaan van een of andere godheid een religie is. Want men heeft het uitgevonden om daarna inhoud te kunnen geven aan het eigen leven. Zo van, we hoeven niet met God rekening te houden, dus kunnen we nou doen wat we zelf willen. En wat we willen is, allemaal gericht op het maken van de mens tot God. En daarom kan het goed door één deur met humanisme weer, enzovoorts, hè. Dat je daarnaast ook zogenaamde godsdiensten hebben waarin men het bestaan van een godheid erkent, dat is inderdaad waar, maar ik moet u zeggen, die god die men daar dient, is gewoon de duivel. Ook al noemt men zich niet satanist uiteraard, maar het is gewoon de duivel. Welke het ook is, doet er niet toe. Als het niet de God is van de Bijbel, met opzet zeg ik het zo, als het niet de God is van de Bijbel, en zoals de Bijbel ons God openbaart, dan heb je altijd van doen met de duivel zelf. Maar ook als men niet gelooft in enige God, dan heb je nog van doen met de duivel, want wat is wat de duivel wil? Punt 1, dat men God niet zou dienen. Punt 2, het liefst dat men hem zou dienen, maar als men God niet dient, dient men hem al. Hebben die nog? Nou goed. En dat is wat gelovigen bedreigt. Vandaar dat 1 Timotheus 4 dat ook zegt. Verbiedende van dit en gebiedende dat. Op de details ga ik niet in, want dat was vandaag mijn bedoeling niet. Maar in ieder geval heeft het weer van doen met dit is goed en dit is kwaad. En je lacht je wezenloos, want men gelooft tegenwoordig helemaal nergens meer in geen God, in helemaal niks. En we worden nog doodgegooid met dit is goed en dat is kwaad. En je mag niet te veel eieren in de week en niet te veel yoghurt. En wat het allemaal maar was, want ik kan het allemaal niet bijhouden, enzovoorts. En vroeger moesten we veel melk drinken, en nou mag het helemaal niet meer, en al dat soort dingen meer. En veel worteltjes eten, dat heb ik mijn leven lang gedaan. Dat schiet ook niet echt op. Je wordt nog doodgegooid met doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo, enzovoort. Er wordt het leven meegevuld, er wordt de televisiezendtijd meegevuld, er wordt je krant meegevuld. Nou, uit de achterkant mogen die journalisten wat schrijven, maar enzovoorts, enzovoorts. Dat is allemaal, broeders en zusters, dat is allemaal religie, hoor.
Allemaal doe dit, doe dat, want het is goed voor je, dat is gezond voor je. En zo kun je... vergeet het maar rustig. Er is maar één ding gezond. Dat zijn de gezonde woorden Gods. Die geven namelijk eeuwig leven. Niet die houden dit leven in stand, want zo gezond is dat ook weer niet. Maar die geven eeuwig leven in Christus Jezus.